Goedemorgen, gemeente. Kijk, dat is een mooie begroeting. Wat is het heerlijk om hier te zijn. En dat zegt een spreker al snel. Als spreker ben je van tevoren in de voorbereiding, voel je een verantwoordelijkheid om te zoeken van Heer, wat wilt u vanochtend dat ik hier doe? En vervolgens zoek je dan een thema en een dienst heeft altijd een thema. Altijd, iedere dienst, en ik geloof dat dat het unieke is van Gods karakter, hoe die met ons als gemeente omgaat, dat is dat iedere dienst een eigen karakter heeft, een eigen thema heeft. En als spreker is het altijd heel mooi als je in zo'n totale thema ziet dat wat jij denkt te mogen doen, dat geleid is. Zo ook vanochtend. De week van de leidende kerk hebben we achter de rug met de gebedsnacht. En die hele week is compleet aan mijn aandacht ontschoten. Normaal krijgen mijn vrouw is echt zo iemand die gaat altijd, die is jaren na de nacht van gebed gegaan. En ze heeft het niet eens over gehad. Dat is niet zo mooi, niet zo'n goede voorbereiding. Wij hebben door omstandigheden de laatste 2 weken erg op ons eigen eilandje gezeten. En dan denk je dat je eigen eiland de hele wereld is met al je problemen van dien. En dan kom je hier en dan hoor je, het is de leidende kerk. En toen dacht ik al wel een klein beetje, nou heer, dan heeft u mijn aandacht dus niet nodig om een thema te bepalen. En ik hou u nog even in spanning wat dat thema dan is. En de leidende kerk, ja, ik zag die link al wel een beetje. Maar die link die ging bij mij knipperen toen ik dat verschrikkelijke filmpje zag. Dat soort filmpjes die kan ik nauwelijks handelen. En ik ken bij dat soort filmpjes of dat soort verhalen waar ik menselijke nood zie. Ik mag al 30 jaar in een bediening staan waarin ik naast mensen op mag lopen en veel onrecht mag en moet aanhoren. En dan zie je zo'n filmpje en dan ken ik altijd 2 emoties. En misschien herkent u het. Ik heb de emotie van complete verslagenheid. Ik zit daar dan, ja, heer, alstublieft, geef iemand de opdracht hier om te gaan spreken. Laat mij naar huis gaan, want ik voel me compleet verslagen. Als ik zulke onrecht zie waarvan ik het gevoel heb dat ik niks mee kan, dan ben ik verslagen. Ik denk, nou, dat moet wat worden, heer. En de 2e emotie die ik in mijzelf ken, en die heeft een beetje te maken met de missie van mijn leven, dat is als ik het gevoel heb dat ik er wel iets aan kan doen, dat ik geconfronteerd word met menselijke lijden, met menselijke nood, dan wil ik een honkbalknuppel pakken. En dan werkelijk waar, dan wil ik daders, wil ik gewoon erop los rossen. U kunt nog weg. Oudsten zijn altijd bevoegd om een spreker weer de deur te wijzen. Dus staan zij op, dan weten ze, dit moeten we deze boodschap niet hebben. Dat zit in mij. Ik wil dan, omdat ik kan niet tegen als mensen zoveel onrecht moeten lijden. En dan word ik zo gruwelijk pissed off, dat ik er echt op los kan rammen. Gods woord is een levensinstructie. Ik heb het voorrecht dat ik mensen mag trainen, met mensen onderweg mag. We hebben managers soms, leiders. En dan hebben we het over management tools. Heel mooi woord, een beetje populistisch. Maar je bent altijd als manager, als trainer ben je op zoek om mensen tools mee te geven, gereedschap mee te geven, hoe zij de situatie aankunnen. Gods woord is een woord, dat is een boek vol tools om het leven aan te kunnen. En dan de grootste les van vanochtend. Die heeft het aanbiddingsteam van ons vanochtend al gegeven. Want in onze verslagenheid aan de ene kant, in onze boosheid om verontwaardiging aan de andere kant, moeten we gaan zingen? Alsjeblieft. Bidden kan dan nog, maar zingen. En dan gaat het aanbiddingsteam, die gaat hier staan in een toewijding. En die laat ons een tool zien hoe we hiermee om moeten gaan. En dit labiele mannetje werd door die tool meegenomen dat ik hier naar voren durf. De aanbidding als stukje gereedschap om het leven aan te kunnen. Dat was de les die Gerard Schut mee naar huis neemt naar het oosten. Niet verslagen, niet erop los willen rossen. Gods gereedschap inzetten om de dag door te komen, zodat ik hier kan spreken. En nu het thema. Als je denkt, ja, komt hij dan nog een keer? Het duurt wel lang hoor, voordat hij zijn punt maakt. Het thema. Heb je vijanden lief. Gods antwoord op dit soort gruwelijke beelden, Gods instructie, heb je vijanden lief. Het thema van vanochtend als antwoord op een week waarin velen van jullie nagedacht hebben over de leidende kerk, ik niet, zoals u al weet. Maar het is Gods antwoord op een kerk die leidt. Dus we zoomen daarop in. En ik wil graag Gods woord openen. En ik open hem dan bij Lucas 6. En voor wie mee wil lezen, vanaf vers 27. En ik hou van de MBG. Dus ik lees hem uit de MBG. Dat zegt ook iets over mijn leeftijd. Ik ga dat niet verklappen, maar ik hou van de MBG. En die tekstjes die erboven staan, die zijn niet Bijbels. Ja, dat klinkt wat zwaar misschien, maar ze staan wel in de Bijbel. Maar zo is de Bijbel in de grondtekst niet geschreven. Dus de schrijvers die de Bijbels vertaald hebben, die hebben dus van die stukjes boven gezet. En die zijn soms treffend. En ik vind dit stukje, wat dus niet Bijbels is, maar begrijp me goed, hè, ik ben blij dat het in de Bijbel staat. Daar staat boven de wet der liefde. Onthoud dat, terwijl ik het voorlees. Daar staat boven de wet der liefde. En dan staat er, maar tot u, gemeente Purmerend in Nederland en de rest van de wereld, tot u, die mij hoort, zeg ik, hebt u vijanden lief. Doet wel degene die u haten. Zegent wie u vervloeken. Bid voor wie u smakelijk behandelen. Smadelijk, sorry. Smakelijk is een ander woord. Smadelijk behandelen. Slaat iemand u op uw wang? Niet zo'n goed voorbeeld van mij net, hè, wat ik in mijn emotie wil doen. Want dan staat er, keer hem ook de andere toe. Neemt iemand uw mantel af, laat hem ook het hemd nemen. Vraagt iemand iets van u, geef het hem. Neemt iemand het uwe, vraag het niet terug. En gelijk gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hun evenzo. En indien gij lief hebt die u lief hebben, wat hebt gij voor? Immers ook de zondaars hebben lief, die hen lief hebben. Want indien gij goed doet aan wie u goed doet, wat hebt gij voor? Ook de zondaars doen dat. En indien gij leent aan hen van wie gij hoopt iets te ontvangen, wat hebt gij voor? Ook zondaars lenen aan zondaars om evenveel terug te ontvangen. Nee, hebt u vijanden lief. En doet hun goed en leent zonder op vergelding te hopen. En uw loon zal groot zijn en gij zult kinderen van de Allerhoogste zijn. Want hij is goed jegens de ondankbare en boze. Wees barmhartig, gelijk uw vader barmhartig is.
En oordeel niet en gij zult niet geoordeeld worden. En veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld worden. Laat los en gij zult losgelaten worden. Geeft en u zal gegeven worden. Een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat waarmee gij gemeet, zal u weder gemeten worden. Tot zover de schriftlezing. De wet der liefde is bedoeld niet omdat het om de liefde gaat, maar omdat het om de uitwerkingen van de liefde gaat. En soms, wij christenen, wij en inclusief, vooral dit is weer zo'n preek, en zeg ik altijd, dan zit Geert Schut op de voorste rij. Dat is zo'n preek tegen mezelf. En het leuke, als je spreker bent, dan hoor je de preek twee keer. Dus dat is wel mooi als je spreker bent, maar hier zit ik, daar zit ik, naast u. Daar zit ik. En christenen, inclusief Gerard Schut, die hebben soms zo'n raar beeld van liefde in de kerk en hoe je met elkaar om moet gaan. Want liefde, ja, dat voelt zo lekker. We geven er zo af en toe een hukje bij. Dat mag nu niet, maar misschien wel op met mondkapje. En als we zo dit doen, hè, dan willen we die empathie wel er doorheen drukken. Zo van, joh, ik wil je nu eigenlijk huggen, maar dat kan niet. Ik doe het even zo, maar voel je mijn hart? Dat hoort bij liefde. Dat is toch wat je in de kerk moet proeven. Ja, dat klopt. Maar de wet der liefde was niet bedoeld voor de liefde. De wet der liefde was bedoeld voor de uitwerking van de liefde. Dus we hebben dat nodig, prachtig. Maar daarmee doen we de liefde veel tekort. De liefde is veel breder als dat wat zo ongelooflijk fijn voelt. Het is maar een onderdeeltje. Ik heb jarenlang in de overtuiging geleefd, en u mag me naïef noemen, dat mag, maar ik heb jaren in de overtuiging geleefd, ik heb geen vijanden. Als je mij 10 jaar geleden had uitgenodigd, die zei, Geert, heb je vijanden? Nee. En dan had ik waarschijnlijk een hele mooie uitspraak, dat zei ik ook altijd. Ik zei, nee, want als je vijanden hebt, dan moet je hier uitpraten, want anders moet je het in de hemel doen. Nou, dan moesten mensen altijd lachen, vond ik wel een sterk statement. Hè, want vijanden? Nee. Bij mij leefde zoiets als je vijanden had, ja, zul je het er ook wel naar gemaakt hebben. Toch? Of vijanden, dan heb je het over oorlogssituaties, of dan heb je het over allemaal ver weg. Maar niet in mijn leven. Nou, de laatste 10 jaar heb ik wat lesjes moeten leren op dat gebied. Ja, ik ga het niet doen, maar in uw hart mag u uw hand opsteken. Heeft u vijanden? Als u leider bent van iets, u leidt deze gemeente, of u leidt een kring, of u bent waar dan ook, leidt u. En u heeft geen vijanden, nou ga ik het een beetje scherp zeggen hoor, dan bent u waarschijnlijk niet zo'n goede leider. Wat zegt hij nou? Ik zeg het herhaal een keer. Als u leidt en u heeft geen vijanden, dat is de les van mij van 10 jaar... Dan leidt u niet zo goed waarschijnlijk. Nou, dat vraagt natuurlijk om uit. En leiderschap, dat komt niet alleen voor in wat we zien. Als jij op school bent en je zit in een groepje rondom de maaltijd tussen de middag te eten. En er wordt er eentje, die wordt in de hoek gezet, die wordt gepest, die wordt getreiterd, die wordt in de, gezet. En jij neemt het initiatief om voor die persoon op te staan, dan leid jij, dan ben jij op dat moment de leider in die dynamiek, de leider in die groep. Dus leiders zijn niet alleen de mensen die we hebben aangewezen, met een status en een pet op. Leiders ben je ook als je in een situatie zit waarin je een situatie gaat leiden. Tot het goede. Tot wat Jezus voor ogen heeft, onrecht aanpakken. Dus als je die moed hebt, jonge meisje, jonge man, jonge vrouw, oudere man, oudere vrouw, dan leid je. Dan leid je iets zoals God het bedoeld heeft. Je staat, je pakt het onrecht aan. En vanaf het moment dat je je nek dus uitsteekt boven het koorveld, krijg je vijanden. Oh, misschien zie je ze niet. Dat zou kunnen. Maar dat wil niet zijn dat ze zijn. Want op het moment dat jij het goede doet, zoals de Heer Jezus in zijn handboek beschreven hebt, vanaf dat moment creëer je vijandschap. De hemelse gewesten, die heeft zo de pest aan wat hier op zondagochtend gebeurt, hè? Althans, dus de tegenpartij in die strijd, hè? In die strijd van de hemelse gewesten. Ik moet het wel goed zeggen, hè? Zuiver in de leer blijven, Gerard. Dus op het moment dat jij het goede staat te doen, dan zijn er honderden demonen die meekijken en die lopen daarvan te balen. Een paar weken geleden zei iemand tegen mij, die confronteerde me, zei: Gerard Schut, jij hebt 30 jaar leiding gegeven aan allerlei pastoraltherapeutische bedieningen. Denk je nou werkelijk dat geen ellende in je leven had gebracht? Dat alleen iedereen maar voor je zou klappen en zeggen: oh, wat goed gedaan, Gerard. Word wakker, man, je hebt vijanden. Word wakker, meisje, word wakker, jong. Als jij voor Jezus gaat staan, dan ga je vijandschap creëren. Dus als je geen vijanden hebt, gezien of ongezien, dan stel je niks voor. Dan maak je niet het verschil. Dan herken je niet het discipelschap wat Jezus op jou gelegd heeft. Naïeve Gerard Schut, 10 jaar geleden, heeft geen vijanden. Gelpjas. Ze waren zich al aan het samensweren. En dan komt deze vraag. Oh nee, nog eentje tussendoor. Ik hoor wel eens, ik heb hier in oktober 2018 mocht ik de eerste keer hier spreken. Het was nog in de halfzaal. En toen heb ik gesproken over vergeving. Ik weet niet of je dat nog herinnert, maar ik had toen zo'n appel bij me. Sommige mensen herinneren me niet mijn boodschap, maar wel de appel. Nou, de appel, daar had ik het toen over. En toen heb ik uitgelegd dat het proces van vergeven uit 5 fases bestaat. Eerst moet je herkennen wat er niet goed is in het leven, om te erkennen hoeveel schade je dat oplevert. Tweede fase. Vervolgens moet je ergens tegen de Heere God durven zeggen: Heer, het recht van vergelden komt aan u toe. Dat is voor mij de definitie van vergeven. Het recht van vergelding overgeven. Aan wie? Aan iemand die beter wreken kan dan jij en ik. Dat is recht. Want Vader God zegt in Rome, zegt in zijn woord: mij komt de wraak toe. Dus derde fase was: je kiest, Heer, u mag het recht vergelden. Ik doe het zelf niet meer. En vervolgens krijg je het als beminde in de slaap gegeven en merk je dat de pijn eruit is. Dat was de vierde fase. En toen heb ik u gezegd: ja, als u nu weggaat is het ook goed. Maar als u blijft zitten, dan moet ik u met een pijnlijke boodschap confronteren. Dat doe ik nu weer. Dat is de vijfde fase, heb je vijanden lief fase. Daar zoomen we op in. De vraag die ontstaat als je het over vijanden hebt: waar hebben we het nu eigenlijk over? Nou, ik hou er dan altijd van om woordenboeken, of tegenwoordig Google je, gewoon, je gaat niet meer naar een woordenboek, maar ga naar Google en zeggen: wat is nu de betekenis van vijanden? Nou, en dan komt er zoiets uitrollen op internet van een tegenstander waar je tegen vecht. Even los van de wapens die je inzet, maar het is wel je tegenstander en je hebt er wel tegen te vechten. Ook al zet je wapens van liefde in, dan ben je aan het vechten. Iemand met wie men op voet van oorlog leeft. Nou, dat kennen we toch niet in Nederland? Nou, als je eens weet wat er achter de schermen gebeurt, dan heeft dat veel elementen van een oorlog weg. Personen die een ander haat. Het heeft mij verbaasd. Of ja, ik zal ongetwijfeld een grote blinde vlek hebben hoor. Maar ik had niet de indruk dat er mensen waren die mij zouden haten. Om wie ik was, om wat ik deed. Mensen kunnen je gaan haten omdat je het goede doet. En wat er dan ook aan jou, hoe je er dan ook uitziet, het klopt nooit. Dus mensen die de geest van het haten in zich laten, die zien aan jou altijd zaken die te haten zijn. Dus vijanden kenmerkt zich dat er een vorm van haat is. De Satan en zijn trawanten haat jullie. Diepe haat. Omdat je de moed hebt om hier te gaan zitten en voor Jezus uit te komen. Dat brengt haat met zich mee. In een tegenpartij haten ze deze gemeente. Prijs God. Dat hebben we dus gedaan bij de lofprijs en aanbidding. Vijandschap is een term die we gebruiken om een persoon of een groep van personen aan te geven die de eigen denkbeelden, meestal met behulp van een vorm van geweld, tegenstreven. Je vijanden kiezen dus voor een vorm van geweld. Niet alleen maar zoals in het Oude Testament waar met zwaarden gingen rondrennen dan kop eraf klaar. Heel veel vormen van geweld kennen we. Verbaal, non-verbaal, noem maar op. Zo kunnen we nog even doorgaan. Fysiek, hele belangrijk. Ik hoor wel eens opmerkingen, als ik met mensen onderweg mag zijn. Dan zeggen ze, ja, ik heb de persoon vergeven, maar ik hoef geen vrienden met hem te worden. Ik zeg ze, prima, als je dat rust geeft, ga lekker voort, joh. De wereld is groot genoeg, ga de andere kant op, waarom zou je moeilijk doen? Maar kom je bij dit stukje gereedschap, deze wet der liefde, dan vind ik dat een gevaarlijke uitspraak. Want als je zegt, ja, ik hoef er geen vrienden mee te worden, dan zeg je eigenlijk van, ja, ik hoef je ook nooit meer te zien. En hoe verder je bij mij vandaan bent, hoe beter, hoe liever. Nogmaals, dat mag, daar heb ik geen oordeel over. Maar als je nadenkt over wat hier staat, heb je vijanden lief, is wat anders dan dat er staat, heb je vijanden, tolereer je vijanden en vergeld je vijanden niet. Als dat de instructie van Jezus zou zijn, dan past zo'n opmerking van, ja, het hoeft niet mijn vrienden te zijn, jullie gaan linksaf, ik rechts, klaar. Maar ga je naar de diepte wat dit schriftgedeelte bedoelt, je vijanden lief hebben, dan ga je dus elkaar niet uit de weg, dan ga je je jas geven. Dan ga je een tweede mijl gaan. Dan zeg je, joh, hier, sla me ook nog maar een keer op de andere wang. Niet omdat je ervan houdt om klappen te krijgen, maar omdat de liefde in jou iets maakt waardoor je kunt incasseren die verder gaat als de klap op je wang. Dat is een mysterie, dat is een geestelijk mysterie. Je vijanden liefhebben, dat is A, dat je niet van ze walgt of niet voor ze bang bent als je ze ziet. Je vijanden liefhebben, dan betekent dus dat er een vorm van empathie ontstaat. En ik heb dat zien gebeuren in proces, hè. Heb ik in 2018 ook overtuigd hoe ik dat gezien heb bij mensen. En dat is een ongelooflijk groot wonder. Maar als je het over de diepte van dit schriftgedeelte hebt, dan heb je het over je vijanden liefhebben waar empathie van uitgaat. Vijand, ik ben blij jou te zien in plaats van, kan ik nog vluchten? Daar is wat dit schriftgedeelte over spreekt. En de mens Gerard Schut vindt dat een lastige. Twee vragen die dan bij mij opborrelen en misschien herkent u de vragen. Maar vraag 1 is, Heere God, is dit nou wel een eerlijke opdracht? Heb je vijanden lief? Is dat nou eerlijk? Als we zo'n film zien rond een Boko Haram, daar gaat het dan over. Is dat dan eerlijk? Dat voelt zo onrechtvaardig. Daar komen ze alsof ze ermee wegkomen. Dus vraag 1 die, als u diezelfde vraag in u draagt, zoals ik hem, dan zult u naar het antwoord op zoek moeten. Als u die vraag durft te stellen, is dat wel een eerlijke opdracht, Heere God? Om je vijanden lief te hebben. En de tweede vraag die dan bij mij opkomt borrelen is, Heere God, u zegt dat, ik snap dat het, omdat u het zegt, dat het uw bedoeling is. Maar wie heeft er dan eigenlijk baat bij? Voor wie doe je dat eigenlijk? Voor wie doe je het nu als je zegt, heb je vijanden lief? Als je gelooft dat Gods woord is, voor wie doen we dat dan, Heere? Doen we dat voor u? Omdat we u daarmee op een manier lofprijzen of groot maken of zo, die menselijk nauwelijks te bevatten is? Doen we dat voor de vijand? Nou, daar kan ik nog iets bij inkomen. Hè? Dan is er iets minder vergelding, lijkt het. Dus doen we het dan voor de vijand? Of doe je het gewoon voor jezelf? Wat is er over nagedacht? Als je je vijanden lief hebt, dat je dat misschien wel voor jezelf doet? Dat het eerste doel van dit stukje gereedschap zou kunnen zijn als je zegt, heb je vijanden lief, dat je het vooral voor jezelf moet doen? Ik hoop dat u daar antwoorden op vindt. Ik hoop dat u de vraag naar huis gaat en zegt, ja, maar die vragen, daar weet ik allebei de antwoorden op. Nou, dan bent u gezegend. Heeft de Heer u iets geopenbaard? Laten we eens inzoomen op wat dan het doel van die opdracht is om je vijanden lief te hebben. Wat is dan het doel erachter? Wij Nederlanders moeten altijd snappen waarom je het moet doen. En als we maar snappen waarom we het doen, dan is het wat makkelijker uit te voeren. Dus wat is het doel? Ik heb geprobeerd, want dan kan ik hier een dag staan preken over wat het doel is. En ik heb geprobeerd om 3 zinnen op te schrijven die wellicht het doel zo goed als in zijn compleetheid benadert. Vrijkomen uit je geestelijke gevangenis. Doel 1. Vijandschap geeft een geestelijk lijntje tussen dader en slachtoffer. Daar heb ik tijdens mijn preek over vergeving heel veel over gezegd. Dat er een lijntje ontstaat. 3. Je hart vervullen met vrede, liefde en blijdschap die alle verstand te boven gaat. Lees Filippenzen 4, zou ik zeggen. Dus 3 doelstellingen. Hè? Doelen die deze opdracht in zich draagt. Intern uit je gevangenis komen. Het lijntje verbreken met je vijand. En als je uit de gevangenis komt, moet er ook weer wat in. In je hart. Nou, je gaat de beeldspraak niet helemaal op, maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Een vrede, een liefde en een blijdschap in je hart ontvangen. Dat je echt zo huppelend door het leven kunt. Heb je wel eens van die dagen dat je echt het gevoel hebt van, wow, ik loop niet, ik huppel niet, ik zweef, joh. Dat, hè, dat is waar de Bijbel over spreekt. Die volkomen vreugde, die blijdschap in je hart, waarin je alles ziet zitten, door de bril van de Heer Jezus, lijkt niets te zwaar en te moeilijk. Dat is wat God ons wil geven. Hoe? Door je vijanden lief te hebben. Had de Heer dat niet op een andere manier kunnen bedenken? Nee. Want dit is de essentie van liefde. Het lijntje, heeft u wel eens, herkent u dat? Dat je hebt een conflict met iemand, je gaat hem nog niet gelijk je vijand noemen, maar je voelt je niet meer veilig bij deze persoon. Hij heeft je in de, hij of zij heeft je een beetje te kijk gezet en maakt nare opmerkingen zo. Valt het u op hoe zo iemand, hoeveel die in je denken aanwezig is? Dat als je naar school gaat of naar je werk gaat of je gaat naar de kerk, daar kan dat ook. Dat je dan die mensen waar je een conflict of iets mee hebt, die hebben een, dat lijkt een geestelijk lijntje te zitten. Dat is ook zo. Er zit geestelijk, ontstaat een lijntje tussen een dader en een slachtoffer. Zit er een geestelijke lijn? En daar kan ik nu niet heel veel dieper op ingaan. Doe dat maar met elkaar bestuderen in de Bijbel. Wat ik zeg, dat er een lijntje ontstaat op het moment dat er sprake is van zonde. En die lijn die moet doorgeknipt worden. De grote doorknipper van zonde is de Heer Jezus. En wij moeten navolgers van hem worden om die lijntjes door te knippen. En weet je wat voor schaar de Heer nu bedacht heeft? Van het merk heb je vijanden lief. Want als je je vijand gaat lief hebben, dan gaat hij niet meer zo eng worden. Dan wordt hij geen bedreiging meer. Dan als je zijn hoofd ziet, ga je niet meer in je buik voelen. Dan ga je hem niet meer uit de weg. Dan ga je niet meer zweten als je naar binnen moet, als je weet dat daar je vijand zit. Dat is het doel van je vijanden lief hebben. Oftewel, je vijanden lief hebben vanuit Gods woord, de doelstelling, het gedachtegoed van de Heere Jezus daarin, in zijn onderwijs, is er, je vijanden liefhebben is in eerste instantie voor jou bedoeld. Het dient jouw belang. Natuurlijk geniet God ervan als wij elkaar liefhebben. Maar hij wordt er niet groter of kleiner van, hoor. Hij wordt er echt niet groter of kleiner van. Zijn almacht is al lang bewezen. Daar heeft hij uw erkenning niet voor nodig. Ook niet uw goede gedrag, hoor. Want dat staat in de hemelse gewesten al lang opgetekend. In een soort lasershow. God de Almachtige, die zijn zoon Jezus Christus, het complete reddingsplan. Je vijanden liefhebben doe je vanuit Gods perspectief, omdat God jou in de vrijheid wil hebben die alle verstand te boven gaat. Dan moet je een geestelijke bril voor opzetten om dat te begrijpen. Dat is de worsteling. Dat is als de Bijbel spreekt over geestelijke volwassenheid of je denken krijgsgevangen maken, dan doelt de Bijbel op dit gegeven dat wij in volkomen vrijheid, in harmonie zullen leven terwijl we vijanden om ons heen hebben. Oké, als we het doel weten, hoe dan? Als je thuis straks naar huis gaat en je leest dit nog een keer wat ik gelezen heb, Lucas 6 vers 27 en 38, dan zult u versteld staan hoeveel instructies daar staan. En u loopt een geweldig groot risico als u dat gaat lezen en u doet dat biddend en u zegt, Heer, wilt u me laten instructies, hoe ik die instructies kan uitvoeren, dan loop je geweldig risico. Dat soort gebeden, dat zijn risicovolle gebeden. Waarom? Want dan gaat de Heilige Geest je antwoord geven. En als je kennis van zaken hebt, dan kun je er ook niet meer omheen. Dus het is een risico om dit te lezen en vervolgens te vragen, Heer, hoe kan ik dit toepassen in mijn leven? En wedden dat hij binnen een week u zeker 5 keer heeft laten zien waar het in kan zetten. Dus kijk uit wat u doet. Maar als u het doet, dan zal er een geestelijke vrucht in u groeien die het verschil gaat maken. Dat u het verschil gaat maken in de liefde waarin u moet accepteren dat u vijanden krijgt. Toen ik vroeger in de autobranche zat, kon ik voorstellen dat ik soms vijanden creëerde, want autohandel is ook een smeerhandel. Maar in een geestelijk werk vijanden creëren, dan moet je toch wel heel... Ja, ik weet niet of je automonteurs zitten. Ik ben ze met ze verwant, hoor. En verkopers, sorry. Er zijn hele goede autoverkopers, hoor. Als je autoverkopers zijn, zeker met zo'n christelijke vis op de auto, dat zijn hele goede verkopers. Ik begeef me op glad ijs. Ik ga gauw naar het volgende onderwerp. Kijk, dat is als je hier staat, zie je dynamieken in zo'n zaal. En dan weet je waarop je soms op het randje zit. Even een binnenpretje onder ons, zal ik maar zeggen. Terug naar het onderwerp. Je vijanden liefhebben. En je gaat de Heere God vragen om instructie. Oh nee, sorry. Ik ga even terug naar mijn onderwerp. Waarom ik dacht dat ik geen vijanden zou maken toen ik mijn leven... Ik heb mijn leven met mijn vrouw in 89 ter beschikking gesteld om het verschil te maken in christelijke zorg. Dat deden we omdat wij zelf geholpen waren door pastorale zorg die alle verstand erboven ging. Ik had alle vormen van hulpverlening zelf gezien. Hier staat een ervaringsdeskundige. En toen dacht ik, ik ga mijn leven in dienst stellen om andere mensen te helpen met de troost waar ik zelf mee getroost ben. Nou, toen kwam het niet bij me op dat ik daarmee vijanden zou creëren. Nou, ik heb vijanden gecreëerd. Waarom? Omdat de Satan er een hekel aan heeft als wij de liefde gaan uitvoeren. Het laatste voorbeeld wat ik met jullie mee wil geven. Hè? Dus als je je afvraagt hoe dan, lees de Bijbel, doe dat biddend. En heb dan de moed om te vragen dat de Heere God, de Heere Heilige Geest je openbaart wanneer je het kunt inzetten. Gaat je leven spectaculair dynamisch worden. Tot slot, één iets wat wij alleen zullen, om dit stukje gereedschap in te zetten, wil ik u een voorbeeld meegeven uit mijn leven van ons hondje Joepie. Joepie was zo'n klein Jack Russeltje. Wij woonden naast een bos. En Joepie stond vooral vol Joepie in het leven. Want je deed het riempje los. En ongelooflijk, alsof hij een timer op dat riempje had zitten. Riempje los, mep, weg. En hij zag altijd een konijn en hij was pleiten. Joepie had de kunst verstaan om er op alle manieren van tussen te gaan. Waarom? Dat was zijn natuur, een Jack Russeltje. Als je een hond wilt trainen, ze zeggen wel eens dat je van geiten leert vloeken, maar van zo'n Jack Russell ook, hoor. Als dat zijn karakterbeestjes, dus als je wil leren bidden, dat is een mooie variant, dan moet je een Jack Russell nemen, laat ik het zo zeggen. Ja, dus dat hondje pleiten. Waarom? Dat zat in zijn natuur, want dan kwam hij terug, hè. Dan had hij soms ook wat aan zijn bek zat er, dat ik denk... En dan kwam hij echt zo trots terugrennen als het hem uitkwam. Kijk, baas, ik heb er weer eentje te pakken gehad. Oh, jongen, wat dat beest met ons deed, hè. Dus wij waren echt op het punt, want waar wij woonden konden wij eigenlijk niet hebben dat die hond altijd vastliep. Wij waren, mijn vrouw die zei op een gegeven moment, ik hou van de beestje, maar hij moet terug. Dit kunnen wij niet hebben. Toen dachten wij, maar dat zal toch. Dat beestje, dat moet gewoon afsterven van zijn eigen natuur. Mooi, hè? Dus wij hadden bedacht, als we Joepie wegdeden, mijn vrouw en ik bijna, deden we Joepie los en dan renden wij weg. Wij hebben 2 weken dat volgehouden met elke keer als we dat beestje loslieten, nog voordat hij maar een stap kon zetten, renden wij weg. En de beest werd helemaal gek van ons. Hij dacht, jongens, jullie houden je niet aan de natuur zoals het in mij zit. Jullie horen dankbaar te zijn als ik met een konijn terugkom. Nu ga je de baas wegrennen. Hoe kan dat nou, man? Doe normaal. Er is geen hondenvakbond, man. Anders had ik die op de stoep gehad. Deze baas is gestoord, want die rent weg. En weet je wat het gevolg was? Vanaf het moment dat hij dat doorhad, dat wij weggingen rennen, bleef hij ons bleef hij staan, ging hij naar ons kijken en gingen wij wegrennen. Rende hij zo hard als hij kon achter ons aan en dat winde hij. Dat won hij, is dan goed Nederlands. Dat won hij. Hij was zo gericht op de baas, dat hij de baas achteraan rende. En wat die, liep hij 5 meter bij? Ja, prima, maar ik moet wel weten, is de baas er nog? Hij is er nog. Dat beestje stierf af aan zijn eigen natuur. Waarom? Omdat hij op de baas gefocust was. Wat ik door dit fantastische hondje heb geleerd, dat is als ik deze tool effectief in mijn leven wil inzetten, dan moet ik sterven aan mijn eigen natuur en ik moet naar de baas kijken. En ik moet de baas in de gaten houden. En dat is misschien het geheim om als je die tool wil inzetten in jouw leven en wil geestelijk wil groeien en dat wonder van dat je hart overvloeit van geluk, happiness en alle mooie dingen terwijl de vijanden om je heen opstaan, dan zul je moeten afsterven van je eigen natuur. Want dan ga je je hemd geven en dan ga je liefde voelen voor je vijanden. En nu ga ik weg, want anders ga ik de hele preek overnieuw doen. Ik wens u heel veel sterkte bij deze liefdestoel van de Heere God. Sterkte, gemeente.